Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Bonds of Inequality van Destin Jenkins is een historisch en economisch boek over de rol van gemeentelijke schulden in de vorming van Amerikaanse steden, met San Francisco als belangrijkste casus. Jenkins laat zien hoe gemeentelijke obligaties niet alleen infrastructuur mogelijk maakten, maar ook ongelijkheid, racialisering en financiële afhankelijkheid verdiepten. Het boek valt binnen de stedengeschiedenis, financiële geschiedenis en de studie van raciale kapitalisme. In plaats van schuld te behandelen als een technisch hulpmiddel, onderzoekt Jenkins hoe obligatiemarkten de relatie tussen overheid, investeerders en bewoners hebben herschikt. Daardoor wordt duidelijk dat stedelijke ontwikkeling niet neutraal was, maar vaak werd gestuurd door belangen van banken, ratingbureaus en kapitaalbezitters. Het boek is geschreven voor lezers die willen begrijpen hoe financiële keuzes de verdeling van publieke middelen bepalen en hoe ogenschijnlijk beleidsneutrale instrumenten ongelijkheid kunnen verankeren in de stad zelf. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe gemeentelijke obligaties steden lieten groeien zonder de elite te laten verliezen. Jenkins begint bij een belangrijk bestuurlijk probleem. Hoe steden grote infrastructuur en publieke voorzieningen konden financieren zonder de gevestigde blanke middenklasse en economische elite tegen zich in het harnas te jagen. Gemeentelijke obligaties boden daarvoor een oplossing, omdat de stad geld kon lenen voor wegen, scholen, waterleidingen, havens en andere voorzieningen, terwijl directe belastingverhogingen beperkt bleven. Dat maakte deze schuldenvorm politiek aantrekkelijk, maar ook financieel risicovol. Het boek laat zien dat obligaties in de praktijk niet zomaar een neutraal middel waren om publieke behoeften te dekken. Ze werden een systeem waarin stadsgroei afhankelijk werd van kapitaalmarkten en van investeerders die rendement verwachten. Jenkins benadrukt daarbij dat de aantrekkingskracht voor rijke kopers vooral lag in de belastingvrije renteinkomsten. Zo werd publieke ontwikkeling gekoppeld aan privéwinst. De kern van dit hoofdstukmatige argument is dat stadsbestuur niet los stond van financiële belangen, maar er steeds sterker door werd gevormd. Hierdoor veranderde schuld van een tijdelijk hulpmiddel in een structureel onderdeel van stedelijke macht. Ten tweede, hoe raciale data en kredietbeoordelingen ongelijkheid in de obligatiemarkt verankerden. Een van Jenkins' meest originele inzichten is dat de prijs van gemeentelijke schuld niet puur werd bepaald door abstracte marktlogica, maar door gegevens die al doordrenkt waren van raciale en sociale ongelijkheid. In het boek worden factoren als lokale belastingdruk, werkloosheid en inkomensniveau gebruikt als bouwstenen voor kredietwaardigheid. Op zichzelf lijken zulke gegevens technisch en objectief, maar Jenkins laat zien dat ze bestaande verschillen tussen wijken en bevolkingsgroepen reproduceerden. Daardoor kregen niet-blanke buurten en arme stedelijke gebieden vaak ongunstiger financieringsvoorwaarden. Het proces werkte subtiel, juist omdat het zich voordeed als deskundig en kleurloos marktwerk. Jenkins ontleed hoe financiële experts, ratingpraktijken en administratieve logica samen een systeem creëerden waarin ongelijkheid werd ingebakken in de rente zelf. Dat maakt zijn analyse belangrijker dan een standaard verhaal over discriminatie, omdat hij laat zien hoe uitsluiting niet alleen via expliciete regels werkt, maar ook via rekenmodellen, vergelijkingslijsten en zogenaamd objectieve indicatoren. Het boek legt daarmee bloot hoe racisme zich kan verschuilen in de taal van efficiëntie, deskundigheid en kredietwaardigheid. Ten derde, de rol van San Francisco als voorbeeld van de financiële stad. San Francisco vormt het centrale voorbeeld in de Bonds of Inequality. En Jenkins gebruikt die stad om bredere ontwikkelingen in de naoorlogse Verenigde Staten te verklaren. Hij volgt hoe de stad zich ontwikkelde van een industriële en stedelijke werkersomgeving naar een plek waarin financiële verdiensten, verzekeringen, vastgoed en andere kapitaalintensieve sectoren steeds dominanter werden. Daarmee werd de stad niet alleen fysiek heringericht, maar ook sociaal en politiek hervormd. Jenkins beschrijft hoe de prioriteiten van stadsbestuurders verschoven naar gebieden en projecten die aantrekkelijk waren voor investeerders, terwijl minder winstgevende of raciaal gemarginaliseerde wijken achterbleven. In deze analyse is San Francisco geen uitzondering, maar een concentratiepunt van nationale processen. Wat daar gebeurde, laat zien hoe stadsontwikkeling vaak werd gestuurd door wat financieel rendabel was, niet door wat sociaal het meest nodig was. Juist daardoor wordt de stad een laboratorium voor de mechanismen van stedelijke ongelijkheid. De lokale geschiedenis is bij Jenkins dus geen achtergrond, maar de manier om zichtbaar te maken hoe grootstedelijke politiek en financiële modernisering elkaar hebben versterkt. Ten vierde, waarom openbare voorzieningen steeds meer als privé-winstmechanisme gingen werken. Jenkins stelt de opvatting ter discussie dat publieke schuld automatisch een publiek goed is. In zijn boek laat hij zien dat infrastructuurprojecten weliswaar scholen, riolering, vervoer en andere voorzieningen konden verbeteren, maar dat deze verbeteringen tegelijk vaak werden gebruikt om particuliere rendementen te maximaliseren. De logica van de obligatiemarkt betekende dat stedelijke projecten moesten worden afgestemd op wat financierbaar en aantrekkelijk was voor investeerders. Daardoor verschoof het zwaartepunt van publieke besluitvorming naar banken, tussenpersonen en andere marktpartijen. Jenkins beschrijft hoe steden in feite producenten van obligaties werden, terwijl de echte klanten zich aan de andere kant van de markt bevonden, bij de financiële sector. Dat is een belangrijk analytisch punt, omdat het laat zien hoe democratisch bestuur gedeeltelijk werd uitgehold door schuldfinanciering. Het boek verklaart daardoor niet alleen hoe infrastructuur werd gebouwd, maar ook waarom die infrastructuur vaak ongelijk werd verdeeld en politiek werd ingezet als middel om kapitaal te laten circuleren. De publieke stad bleef bestaan, maar haar financiering werd steeds meer ontworpen vanuit private belangen. Tot slot, hoe het boek de relatie tussen overheid, markt en raciale kapitalisme hertekent. De bredere waarde van de Bonds of Inequality zit in de manier waarop Jenkins de geschiedenis van stedelijke ongelijkheden schrijft. Veel eerdere verklaringen leggen de nadruk op federale discriminatie, redlining of het falen van overheidsbeleid. Jenkins verschuift het perspectief naar de interactie tussen gemeentebesturen, financiële instellingen en kapitaalmarkten. Daarmee laat hij zien dat ongelijkheid niet alleen van bovenaf door de staat werd opgelegd, maar ook werd geproduceerd via de samenwerking tussen publieke ambtenaren en private financiers. Het boek is daardoor bijzonder nuttig voor lezers die geïnteresseerd zijn in raciale kapitalisme, omdat het concreet maakt hoe marktmechanismen en raciale hiërarchieën elkaar wederzijds versterken. Jenkins laat zien dat de taal van expertise en modern bestuur vaak de machtsverhoudingen maskeerde. In plaats van een eenvoudig verhaal over goed of fout beleid, biedt hij een nauwkeurige analyse van belangen, prikkels en institutionele afhankelijkheid. Dat maakt het boek waardevol voor historici, stedelijke beleidsdenkers en lezers die willen begrijpen waarom ongelijkheid in Amerikaanse steden zo hardnekkig is gebleven, ook wanneer de vorm ervan in de loop van de tijd veranderde. Concluderend, The Bonds of Inequality is vooral geschikt voor willen te begrijpen hoe financiën, stadsbestuur en raciale ongelijkheid in elkaar grijpen. Wie interesse heeft in Amerikaanse stedengeschiedenis, economische geschiedenis, publieke financiën of raciale kapitalisme, vindt hier een boek dat verder gaat dan een eenvoudig verhaal over verval of beleidsfalen. Jenkins laat zien dat gemeentelijke schuld geen technisch detail is, maar een machtsinstrument dat bepaalt wie profiteert van stedelijke groei en wie de kosten draagt. Dat maakt het boek intellectueel sterk, omdat het een alledaags financieel instrument zichtbaar maakt als politieke factor. Het onderscheidt zich van veel vergelijkbare boeken, doordat het niet alleen de rol van de staat onderzoekt, maar ook de dagelijkse werking van obligatiemarkten, kredietbeoordeling en financiële expertise. Daarmee geeft het boek een zeldzaam helder beeld van hoe abstracte marktlogica concreet uitwerkt in wijken, voorzieningen en kansen. Voor lezers die willen begrijpen waarom ongelijkheid in steden zo hardnekkig blijft, biedt Jenkins een scherpe en langdurig relevante analyse. Als je ons wilt steunen, Destin Jenkins, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.